onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42 en daarvan de verzen 1 en 5. Psalm 42, de verzen 1 en 5. gemeente, de schriftlezing in deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Johannes en daarvan het zesde hoofdstuk vanaf het 22e vers tot en met het einde. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken, nog van hetgeen in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Wij zeggen nu de schriftlezing uit Matthäus 6 vanaf vers 22. En des andere daags de scharen die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander schepen was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. En toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum zoekende Jezus. En als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? En Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. En zij zeiden dan tot hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezonden heeft. En zij zeiden dan tot hem: Wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: Hij gaf hen het brood uit den hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader heeft u dat ware brood uit den hemel gegeven, want het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die de wereld het leven geeft. En zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens, die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mijn geloof zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen, En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit een hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En de Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? En Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten. En zij zullen alle van God geleerd zijn. En iegelijk dan, die het van de Vader geleerd en gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. En niet dat iemand de Vader gezien heeft, dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. En dit is het brood dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk geven zal voor het leven der wereld. En de Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij gij het vlees des Zoon des Mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, en die blijft in mij. En ik in hem, gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, dat ik leven door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. En dit is het brood dat uit den hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. En deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. En velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? En Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeiden tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des Mensen zaagt opvaren daar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven, want Jezus wist van den beginne wie zij waren, die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. En van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. En Jezus zeide tot de 12, wilt gij lieden ook niet weggaan? En Simon Petrus dan antwoordde, zeide hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde hun, heb ik u niet 12 uitverkoren en één uit u is een duivel? En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, ook deze morgen zijt gij weer de getrouwe. Daar wij ontrouw zijn, gij blijft getrouw, want gij kunt uzelf niet verloochenen. En gij kunt ook uw kinderen niet verloochenen, die waarlijk van u geleerd en bekeerd zijn. Zoals gij Petrus nooit hebt verloochend, hoewel Petrus u verloochend hebt. Maar gij hebt Petrus geborgen van eeuwigheid in het harte Gods. Maar er waren velen die van u afweken, omdat zij die reden over het brood des levens hard vonden. Deze reden is hard, wie kan dezelfde geloven, wie kan dezelfde verstaan? O Heere, gij hebt niet vele discipelen overgehouden, 11 discipelen, want uit de discipelen was er nog één, dat was een verrader. En zo is het ook in onze dagen, niet vele wijzen, niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele intellectuelen, niet vele godgeleerden, maar het dwaze der wereld heb gij uitverkoren, opdat het geen iets is dat gij het er niet zou maken, o lieve Heere, dat we toch eens in al onze wijsheid zouden vergaan voor u. Want de mens komt er nog door wijsheid, nog door onkunde, maar alleen door de kennis Gods in Christus geopenbaard. O lieve Heere, wij vrezen van nature u niet, en dat komt ook dagelijks openbaar in onze hang naar de wereld. Wat zoeken mens toch vertieren deze wereld. O, al is die nou een wereldling of een kerkmens, dat is allemaal hetzelfde. We zoeken allemaal vertier. Als wij u niet kennen, als wij u niet vrezen, zelfs na ontvangen genade, kunnen we van u afwijken. Door het hier te zoeken, door het daar te zoeken. Maar uw volk zal nooit hun hart vinden in de wereld, want die brug is opgehaald. En als ze daarin meedoen, dan krijgen ze toch een slag in hun hart. O Heere, want uw volk krijgt er last van. Wat een vroeger een lust was, wat nu een last. En wat vroeger een last werd, wat nu een lust. Wie heeft lust een Heer te vrezen, het Alleroogste en eeuwig goed. Het gaat naar een einde toe. En waar zullen we dan staan? Wat is onze staat voor u? O Heere, mocht gij ons doorzoeken. En ook deze morgenuren mocht gij nog de rijen doorgaan. En mocht gij nog onze harten doorzoeken. Mijn zielen doorzoekt uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O Heere, we kunnen het in deze wereld zoeken. En we kunnen onze mond vol hebben over een goede dominee, goede preken. En toch voor eeuwig verloren gaan. Voor de waarheid zijn. Voor de waarheid strijden, maar nooit achter de waarheid gebracht. Nooit het van u verloren hebben. En altijd onszelf bedoeld. Altijd onszelf geleefd. En altijd in het vlees verkeerd, in die oude mens. En die oude mens die hangt naar de wereld. Leeft van goede werken, wat geen goede werken zijn. En o lieve Heere, mocht gij ons bestaan eens openleggen deze morgen. En ook uw volk bevestigen in het allerheiligst geloof. Want Heere, gij doet niet anders als uw volk bevestigen in het allerheiligst geloof. En gij verwijt hun de zonde niet. Maar mochten we dan ons ongeloof bewenen, de zonde verlaten, onze oude natuur doden, die is gedood in de dood van Christus. Maar mocht gij het nieuwelings openbaar in ons hart leggen, dat degene die van u zijn, voor eeuwig de uwe zijn, en nooit uit uw hand gerukt kunnen worden, tot troost voor uw kerk, hier in de verdrukking. Want o Heere, de wereld is in de kerken gekomen, in de meest rechtzinnige kerken, want waar er geen profetie meer is, dan wordt het volk ontbloot, en we zien het voor onze ogen gebeuren, o lieve Heere. We zijn niet beter. Nimmer meer. Maar mochten we de slechtste van de slechtste worden. Want gij at met hoeren en tollenaren. Opdat ze de zaligheid uit uw mond zouden vernemen. Opdat zij op u zouden zien. Eten van het levende brood. En wie van dat levende brood eet, die zal nimmer meer hongeren. Die zal nimmer meer dorsten. O lieve Heere, kom gij het zelf ons te leren. Want we kunnen de woorden in de mond nemen. We kunnen er als waarheid bij vallen. Maar we moeten uit onszelf vallen. We moeten vallen in het vrije van uw welbehagen. En Heere, gij zijt niks aan ons verplicht. Het is alles vrije gunst die eeuwig u bewoog. Verheerlijk dan uw naam en kracht, verheerlijk uw genade onder ons om Jezus wil. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. O Heere, gij weet waar ze zijn, wie ze zijn, op het allervolmaagst. Gij weet ook al uw uitverkorenen te wonen. En gij zult ze toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden, want uw volk moet zalig worden, of ze willen of niet. En niemand wil, maar u wil. Want gij zegt, ik wil, en zij zullen. Verheerlijk dan uw naam en kracht, werp de satanische machten ten neder. De illuminaten, o Heere, werp ze ten neder. Want gij hebt de duivel overwonnen. En hij maakt zich in onze dagen op om controle te krijgen over de mensheid. Mensvernietigende controle. Maar Heere, gij zult lachen in zijn verderf. Want gij hebt overwonnen. En gij hebt alle macht in hemel en op aarde. Maar als we niet in u geborgen zijn, dan houden we het in deze wereld al niet uit. En zeker niet in onze dagen, waar alles zich samenspant om het levende kind het te achtervolgen en kon het zijn te doden. O Heere, geef al uw gane getrouwe knechten, voor zover ze er nog zijn. In het Westen schijnt het wel een aflopende zaak. Wel met de kerken, maar Heere, gij hebt toch gezegd dat gij aan uw verbond zult gedenken. Gedenk dan aan uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Ach, lieve Heere, ons land is vol met duistere moordspelonken. Maar kom gij er nog eens aan te pas. Het is meer dan tijd, o hoogste rechter. Want Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het Heilige Evangelie van Matthäus. Matthäus, het 5e hoofdstuk. En daarvan het 6e vers. Waar staat geschreven: zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En geliefde, deze morgen is aan de orde van behandeling de vierde zaligspreking die de Heere Jezus heeft uitgesproken tijdens de bergrede tot zijn discipelen, dus tot de levende kerk. Maar degenen die bitterlijk bedroefd zijn en een schuldeiser hebben en zich er niets dan buiten kunnen luisteren, moeten het hoofd niet moedeloos laten zakken, omdat ze horen dat de zaligsprekingen alleen voor Gods volk bestemd zijn, want er is hoop voor hopelozen, raad voor radelozen, hemelsmannen voor hellelingen, gerechtigheid voor criminelen en zaligheid voor verdoemden, want God heeft een lam besteld, wiens offer genoegzaam is om rampzaligen zalig te maken en zondaren zijn heil te doen zien. En deze vierde zaligspreking, geliefden, heeft een diepe verborgenheid. Hetgeen ik tijdens de overdenking mocht inzien. En in afhankelijkheid des Heren zullen we trachten nu het een en ander aan te tonen aan de hand van een vijftal punten. Ten eerste, de hongerige en dorstige in Christus. Ten tweede, de hongerige en dorstige onder de wet. Ten derde, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Ten vierde, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God. Ten vijfde, de verzadiging waarmee Christus de hongerige en de dorstige verzadigen zal. Dus ten eerste, de hongerige en de dorstige in Christus. Ten tweede, de hongerige en de dorstige onder de wet. En ten derde, de hongerige, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. En ten vierde, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God. En ten vijfde, de verzadiging waarmee Christus de hongerige en de dorstige verzadigen zal. De vorige keer hebben we gezegd dat Christus de zijnen in de eerste en de derde zaligspreking bij hun naam noemt. Hè? Namelijk bij hun nieuwe naam die niemand kent dan die hem ontvangt. Gods kinderen zijn niet alleen arm van geest, hebben we gezegd. Ze zijn niet alleen zachtmoedig, maar ze worden armen van geest en zachtmoedigen genoemd, omdat ze naar Christus vernoemd zijn. Gods volk is naar Christus vernoemd. Als we onze kinderen naar onze vaders en moeders vernoemen, dan dan weet de ander, oh, dat is er een van die en dat is er een van die. He, dat geeft een relatie aan, een familierelatie. Nou, zo zijn Gods kinderen naar Christus vernoemd. Daaraan kun je ze herkennen. Waarom word jij een christen genaamd? Omdat je naar Christus vernoemd bent. Ja. Nou, voor Gods volk geldt dat ter zaligheid. En in de tweede en vierde zaligspreking zegt Christus ook welke hoedanigheden zijn discipelen hebben. He, zijn Gods volk hebben, heeft een hoedanigheid. Hoedanigheden, he, namelijk dat zij treuren, hongeren en dorsten. Nou, de armen van geest treuren vanwege het lichaam der zonde. He, omdat zij God niet kunnen bedoelen zoals ze willen. En dat geldt ook voor de zachtmoedigen. En voor degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En juist omdat Gods kinderen treuren vanwege het lichaam der zonde, dus omdat zij nog inwonenden zijn in het lichaam der zonde, treuren zij. En daarom hongeren zij. En daarom dorsten zij naar de gerechtigheid. Dus we hebben het eerst over de hongerige en dorstige in Christus. Degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat zijn degenen die in Christus gerechtvaardigd zijn, want zij hebben gesmaakt dat de Heere goed is en dat zijn barmhartigheid oneindig is. Dus Gods kinderen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en dat is er een bewijs van dat zij leven. Hè? Een dode hongert en dorst niet naar de gerechtigheid. Niet naar de gerechtigheid van Christus, maar naar de ongerechtigheid. En een geestelijk dode leeft in de zonde en niet in Christus. En als je in de zonde leeft, dan ben je een dood mens. En dat hoeft geen openbare zonde te zijn. Nou, een rijke jongeling leefde stipt, net zoals Saulus van Tarse, voor zijn bekering stipt. Hè? Was geen farizeeër, zo stipt als hij. Maar hij leefde in de zonde, omdat hij niet wedergeboren was. En zijn we zo onszelf ons alles gewaar geworden, geliefde. Geestelijk dood in zonden en misdaden. Want dat is de realiteit, krachtens onze gevallen staat in ons bondshoofd Adam. En daar hoef je geen proces voor te ondergaan om dat te geloven. Want Gods woord leert dat het zo is. En Gods woord is de waarheid. Als we niet geloven dat we van nature dood zijn in zonden en misdaden, dan houden we God voor een leugenaar. Moet je eens over nadenken. En als we het geloven, is het niet mogelijk om daarin te berusten. Want de dag des oordeels nadert met rassenschreden. En wie zal met een open schuld voor God kunnen bestaan? Wie? Die buiten Christus, God is buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. En als we aan deze zijde van het graf niet gehongerd en gedorst hebben naar de gerechtigheid van Christus, maar gehongerd en gedorst hebben naar de zonde, dan zullen we in de hel eeuwig verzadigd worden met de wraak van God, met de toren van God en met de legio van duivelen en de vlammen der hel. O geliefde, u kunt niet de tijd nemen hoor, om met God verzoend te worden. Dat moet heden geschieden. Want er kan geen uitstel leiden. Morgen is te laat. De duivel zegt altijd morgen, maar God zegt heden. Indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u zich heden met God verzoenen. Maar als een mens leeft van zijn eigen gerechtigheid en hongert en dorst hij naar eigen roem en eer. Maar Gods kinderen zijn wedergeboren, dat betekent uit God geboren. Dat betekent van boven geboren. En als we uit God geboren zijn, dan hongeren en dorsten we naar God, de God des levens. En we hebben het opgezongen gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo dorst mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Kijk, daar heb je de levende kerk. Die dorsten naar een levende God. In Christus. Waarom? Omdat ze gegeten hebben van het brood des levens en gedronken hebben uit de fontein des levende waters. U zult zeggen, maar Christus heeft toch gezegd, die van dit brood eet zal nimmer meer dorsten en nimmer meer hongeren. Dat is waar, maar dat geldt voor de eeuwigheid. Maar aan deze zijde van het graf blijft de levende kerk hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Degenen die eens gegeten hebben van het levende brood en gedronken hebben uit de fontein des levende waters, die hongeren en dorsten naar meer geestelijk eten en drinken. Geestelijk hongeren en dorsten is alleen mogelijk als we gegeten hebben van het brood des levens en als we gedronken hebben van de bron des levende waters. Dus als we levend gemaakt zijn in Christus en met God verzoend zijn geworden. Dat is ook zo in de natuur, als je 's ochtends gegeten hebt, dan heb je 's avonds ja, honger. Wij weten eigenlijk niet wat honger is. Hè. Maar dan heb je 's avonds weer trek om te eten. Als je hard gewerkt hebt, dan heb je 's avonds weer, dan zeg je, jongen, wat heb ik een honger. Nou, zo is het geestelijk ook zo. Hongeren en dorsten naar nieuwe genade. Naar vernieuwde genade. Er is een oppas in Christus. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus staat in het kader van de opwas in Christus. Er zijn kinderen, het geestelijke leven, jongelingen en vaders in Christus, waarvan geschreven staat dat zij in Christus met God verzoend zijn. Door de inspiratie des Heilige Geestes schrijft de apostel Johannes, ik schrijf u kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. Dus dat moeten we er dan ook gelijk bij zeggen. Zodra een ziel wordt wedergeboren, is hij met God verzoend in Christus. Dat komt niet later, dat geschiet op dat moment. En dat weet hij ook. Want vergeving der zonde, daar ben je bij hoor. Dan spreekt de Heer je vrij van schuld en straf. Want de zondaar is het voorwerp van de rechtvaardigmaking. Nou, daar ben je bij hoor. En de jongste in de genade is met God verzoend en kent Christus als zijn schuldovernemende borg. De jongste in de genade kent ook de Vader als zijn verzoend Vader in Christus. Geloof je niet? Hoor maar. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. En dat komt helemaal overeen met hetgeen Christus zegt in het hoge priesterlijk gebed. Daar zegt hij, of daar bidt hij. En dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat zijn de levende kinderen Gods, waarvan geschreven staat dat zij de Zoon hebben. En weet je wie de Zoon, weet je wat daarvoor geldt, die de Zoon heeft, die heeft het leven. Nou. En die de Zoon niet heeft, dat staat er nog eens dubbel extra achteraan, die de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dan zou je zeggen, ja maar als je toch alleen zegt, die de Zoon heeft, die heeft het leven, hoeft dat er toch niet meer achteraan te komen? Ja. Er staat geen woord te veel in Gods woord. Er staat geen letter te veel in Gods woord. Weet je waarom dat er achteraan staat? Omdat heel de afscheiding leert dat als je wederom geboren bent, dan ken je Christus nog niet. Nou, hier staat, die de Zoon heeft, heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dus dan ben je niet wederom geboren als die de Zoon van God niet heeft. Dus dat is een leugenleer. Wel wedergeboren, maar je kent Christus nog niet. En onlangs werd mij een vraag gesteld om in te gaan op een prediking van dominee J. van Haren van de gereformeerde gemeente. Die stelde dat bij pas wedergeboren zielen dat er nog geen plaats is voor Christus. Nou, dit is echt een leer uit de hel hoor. En welke dominee het betreft, dat scheelt me niks. Paulus zegt al, was er ook een man met een ring aan zijn vinger en een hoed op zijn hoofd en een heel zwart pak aan en die door iedereen godzalig voor godzalig gehouden wordt. Hij zegt, daar heb ik nog nooit geen voordeel van gehad. Gods woord is de enige autoriteit. En de rest, vroom of bekeerd of onbekeerd, dat doet niet ter zake. En op dit soort vragen ben ik reeds uitgebreid ingegaan. Maar de prediking die de kennis van Christus scheidt van de wedergeboorte is godslasterlijk.
wie je toch preekt, maakt me niks uit. Er staat in Gods woord, die de zoon heeft, heeft het leven. En die de zoon niet heeft, heeft het leven niet, maar de toren van God is op hem. Dus de kinderen en zuigelingen in Christus kennen Christus door het geloof. En die worden ook van hem gekend. Want dat zegt Christus zelf. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Dus daartoe behoren ook de kleine die in Christus geloven. Zij hongeren en dorsten naar Christus omdat zij in hem geloven. En alleen degenen die in Christus geloven, hongeren en dorsten naar hem. Christus is immers het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. En hij is ook de fontein des levende waters. En Gods kinderen leven omdat Christus leeft voor hen en in hen. Gelijk de apostel getuigt, ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat geldt voor elk kind van God. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Christus spreekt zijn volk niet zalig omdat ze hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Nee. Hij bevestigt de zijnen in hun zalige staat. En daarom hongeren zij en dorsten zij naar de gerechtigheid. Maar er is veel verwarring over. En ik kan er geen oplossingen geven. Gelukkig niet. Maar we hebben wel het woord te preken. Ik heb de zaligsprekingen van Thomas Watson ooit gelezen. Maar ik weet nog dat ik daar hevig van geschrokken ben. Van die Roomse uitleg van Watson. Het zou misschien best een godzalige oudvader zijn. Zijn staat heeft er niks van mij van doen. Maar Watson grondt de zaligsprekingen meer op de kenmerken dan op de zaligmaker zelf. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Want dat leert Gods woord niet. En dat doen vele predikers in onze dagen, zoals Watson die zaligsprekingen preekt. Met name Paul Wasser, die bewierookt wordt door de Arminiaanse stichting van Stichting Hartkraai. We hebben het er al meer over gehad, maar ik wil dat toch onderstrepen. Vandaar dat Hartkraai ook met Watson schermt. Kijk, ze zoeken allemaal mededingers. Nou, ik zoek geen mededingers hoor. Wat Gods woord leert, dat zal eeuwig bestaan. Ik heb geen favorieten nodig. Nee. Ik heb een paar mensen op mijn website geplaatst. Weet je waarom? Niet omdat dat mijn favorieten zijn. Maar tot ontdekking. Omdat die mensen zoals Luther. We hebben geen Luthers meer hoor. We hebben geen Huntingtons meer. We hebben geen Kolbruggers meer. Nou. Daarom heb ik die mensen erop gezet. Nee. Maar een kenmerkenprediking die geheel gebaseerd is op de wedergeboorteleer, nou daar zijn we van vergeven in onze dagen. Welke kerk het ook betreft. Want alles wat zich kerk heet, dat is nou afgescheiden. En heel de afscheiding, die preekt een kenmerkenleer. Een wedergeboorteleer. Dat doet Paul Wasser ook. Dan krijg je een religie van een levensstijl. Dan moet je zus en zo leven. Je moet je eigen zus en zo bewegen. Mes, gooit die hele zooi maar in de kliko. Het is nog geen cent waard. Maar weet je wat de afscheiding betekent? Dat men zich ook massaal afgescheiden heeft van de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. Hoor. En als de wedergeboorteleer overheerst, dan is de prediking niet meer christocentrisch, maar menscentrisch. En daar gaat een stank van uit. Want met de bekeerde mens ben je zo klaar, want die is vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, daar ben je in één zin mee klaar. Wat moet je daar nou mee met die bekeerde mens? Wat moet je daar nou mee? Gods ware volk is zich meer dan zat en ze hebben een ballig aan zichzelf. Maar van Christus krijgen ze nog genoeg. En naar hem hongeren zij en dorsten zij. Want zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. Weet je dat ondervinding? Hebt u wel eens van Christus gegeten, geliefde? Hij is zijn bloed wel eens gedronken. En bent u wel eens verzadigd geweest met het vette van zijn paleis? Bent u wel eens verzadigd geweest zoals Naphtali verzadigd was van de goedgunstigheid en vervuld was van de zegen des Heren? Daar loopt het maar over. David zegt in een van zijn psalmen, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. He? Zij zullen de Heere prijzen die hem zoeken. En ulieder hart zal in eeuwigheid leven. Ja, want die gegeten hebben van het brood des levens, die zullen nimmer meer hongeren. En die gedronken hebben van zijn bloed, die zullen nimmer meer dorsten. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Eeuwig leven, als je het eeuwige leven ontvangt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als je dat ontvangt, als je hem ontvangt, als je Christus ontvangt, dan verlies je het eeuwige leven nooit meer. En David was een kind van God, er was een levend gemaakte, was een gerechtvaardigd kind van God. Was ook een hongerende en dorstende ziel. Hongerend en dorsten naar de gerechtigheid des Heren. Weet je wat hij zegt? Eén ding heb ik van de Heren begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mag wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te schouwen, te onderzoeken in zijn tempel. Nou, het huis des Heren, dat is niet de kerk hoor, dat is niet een stenen gebouw. Dat denken velen wel, maar dat is niet waarom. Nou, weet je wat het huis des Heren is? Dat is Christus. Dat is het huis des Heren. Christus is de tempel voor zijn volk. En de liefelijkheid des Heren is in Christus geopenbaard. En wie zal die zoeken dan alleen degene die door en in hem gevonden zijn? Ja, Gods volk, dat zijn vondelingen. Ja, Gods volk zijn vondelingen. En vondelingen worden zuigelingen. En zuigelingen worden verzadigd aan de borsten der vertroosting van het evangelie van vrije genade. Vondelingen worden zuigelingen, en zuigelingen worden kinderen, en kinderen worden jongelingen. En jongelingen worden vaders. Ja, en vaders worden we kinderen. Want op de leerschool van koning Jezus word je van groter, kleiner, hè? Van kleiner tot nul en niks. Op de Christus alles zijn en alle. Nullen en nieten wil hij vervullen, maar die steunen op smansbenen wil God geen hulp en heil verlenen. Ja. Als je steunt op smansbenen moet je naar Paul Wasser luisteren. En dan krijg je een soort levensstijl aangesmeerd. Hè? Allemaal kenmerken, allemaal goede kenmerken natuurlijk, allemaal goede kenmerken. Tuurlijk, allemaal goede kenmerken, tuurlijk. Maar ik zou je vertellen, mensen. Ik zou je één ding zeggen, hoor. Een huichelaar heeft alleen maar goed. Maar Gods volk heeft goed en slecht. Ja, ze zijn alleen maar slecht. Een huichelaar heeft goed en slecht, maar Gods volk is enkel slecht. Ja. Weet je waarom ze dan bidden? Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Je hebt enkel kwaad. Maar een huichelaar heeft goed en kwaad. Maar een Gods volk die heeft enkel kwaad. Nou, als je nou die preken van Paul Wasser luistert, hè, dan heb Gods volk enkel goed. Nou, dat is een leugenleer. Dat is een leugenleer. En Paulus zegt, ik ben vleeselijk. Enkel kwaad. Verkocht onder de zonde. Verdoemd. Vervloekt. Maar gerechtvaardigd in Christus. Nou, hoe word je gerechtigheid voor God? Door honger en dorsten? Nee. Nee, geliefde. Daar is er een vrucht van. He? Maar gerechtigheid voor God wordt je alleen door toerekenen. He? Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Is Gods volk gerechtigheid voor God. Omdat ze bekleed zijn met de mantel van zijn gerechtigheid. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, en zo ziet God zijn volk als rechtvaardigen in de rechtvaardigen. Rechtvaardigen in de rechtvaardigen. En de rechtvaardigen zoeken ook rechtvaardigheid. Die zoeken gerechtigheid. Ja. Omdat zij hun, omdat dat hun nieuwe hoedanigheid is in Christus. Hè? En krachtens die zalige hoedanigheid. In Christus spreekt Christus de hongerige en de dorstige naar de gerechtigheid zalig en bevestigt hij hen in hun zalige staat. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want er is maar één gerechtigheid, geliefde, die redt van de dood, en dat is de gerechtigheid van Christus. Staat ook in het Oude Testament, hoor, want de gelovigen van het Oude Testament zijn niet anders zalig geworden. Goed doet geen nut, ten dagen der verbolging uit, maar alleen de gerechtigheid redt van de dood. Dat is de gerechtigheid van Christus. Ja, er zijn een slag beleiders in onze dagen die leven kunnen van de honger en van de dorst. Terwijl ze Christus niet kennen. Dat worden dan de zogenaamde bekommerden genoemd. En die worden bij hopen zalig geworden in onze dagen van de rechtzinnige kansels. Maar ik zei toch vertellen, geliefde, het zal toch een ontdekking worden. Als je altijd gemeend hebt dat je als een arm zieltje voor God kon verschijnen. Hè, zonder de kennis aan de vergeving der zonde. En zonder de toegerekende gerechtigheid van Christus in de toepassing. Want daar zal blijken dat de Heer je nooit gekend heeft. Hoor. Dat is voor eeuwig te laat. Ja, die dwaze maagden konden leven van hun nederige christelijke levensstijl. Hè? Keurige meiden. Kon je geen vuile vinger opleggen. Nou, de reformatorische jeugd in onze dagen kon niet tippen aan de dwaze maagd. Kan niet tippen aan de dwaze maagd, want die hadden een onberispelijke levensstijl. En die zouden door Paul Wasser zalig gesproken worden, want die meiden die waren toch zo. Maar ik zou je zeggen, geliefde, zij misten de olie des geestes. En ze vonden de deur des hemels gesloten en Christus bleek hun niet te kennen. En de hongerige en dorstige die Christus zalig spreekt, hebben olie des geestes in hun lampen. En ze gaan de bruidegom tegemoet, in vrede. En zij hongeren en dorsten naar de aanwezigheid, hè, naar zijn gerechtigheid. Juist omdat hij zich aan hen geopenbaard heeft als de opstanding en het leven. Dus de hongerige en dorstige in de zaligspreking van onze overdenking zijn niet de dorstigen die bij monden van de profeet Jesaja worden genodigd tot het wateren van vrije genade. Dat zijn niet degenen die dorsten naar de gerechtigheid van Christus. De zaligsprekingen staan niet in het kader van het aanbod van genade, maar in het kader van de genade zelf. Er zijn twee soorten hongerigen en dorstigen. Er zijn die hongerigen en dorsten naar de zonde. Dat is elk mens van nature. En er zijn hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid. De eerste groep is dood in zonden en misdaden. En de tweede groep is levend gemaakt in Christus. Maar degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, kunnen we echter onderverdelen in hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid Gods. Krachtig de trekking des vaders en de hongerige en dorstige in Christus naar de gerechtigheid van Christus. Hè? Dus we hebben twee soorten hongerige en dorstige naar de gerechtigheid. De vierde zaligspreking kunnen we dus betrekken op twee soorten van hongerige en dorstige naar de gerechtigheid. Deze zaligspreking kunnen we dus betrekken op Gods verzoende volk in Christus en dat ten eerste. Want Christus richt zich in de zaligsprekingen tot zijn discipelen. En hoewel de zaligsprekingen beslist niet in het kader staan van het aanbod van vrije genade, ook de vierde zaligspreking niet, kunnen we de vierde zaligspreking wel plaatsen in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat heb ik ingezien. En in het kader van het ontdekkend werk des geestes en de bediening des doods, dan is er een volk dat getrokken wordt door de trekking des vaders met touwen van liefde. En de trekking des vaders leidt tot de wedergeboorte, maar is de wedergeboorte zelf niet. Mensen, dat leert Gods woord hoor. God zal de uitverkorenen tot Christus trekken met smeking en geween. Hè? Want niemand kan tot Christus komen, hebben we opgelezen uit Johannes 6. Tenzij de vader hem trekken. Dus er is een trekking des vaders. En de zulken worden opgewekt uit hun doodslaap door Christus. Dat is de wedergeboorte. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat ziet ook wel op zijn wederkomst, maar dat ziet ook op de wedergeboorte. De opwekking ten uiterste dagen kan ook geschieden door de vierde zalig spreken. Want de doden die Christus zalig spreekt in het kader van de rechtvaardigmaking, die dorsten ook naar de gerechtigheid. Ja, u zegt, wat ga je nou preken? Ja, jij moet me goed luisteren. Die dorsten naar de gerechtigheid van God. Echter nog niet naar de gerechtigheid van Christus, want de gerechtigheid van Christus is zaligmakend. En de gerechtigheid Gods, die is verdoemend. En toch, degene die waarlijk ontdekt zijn door de wet, ontwaakt door de wet, die dorsten, die krijgen een dorst vanwege de trekking des vaders naar de gerechtigheid Gods. Ja, ik weet niet of u mij verstaat. Maar als God een zondaar in het gericht betrekt, dan veroorzaakt de trekkende liefde des vaders een dorst naar de gerechtigheid van God. Dat zijn dus ook de hongerigen en dorstigen naar de gerechtigheid, namelijk naar de gerechtigheid Gods. En die zielen die in zichzelf verdoemd zijn, krijgen een betrekking op God. De wet verdoemt ze en ze krijgen toch een betrekking op God. En op de gerechtigheid Gods. Dat is het recht Gods. Maar de gerechtigheid Gods buiten Christus red je niet van de dood. De gerechtigheid Gods is dus niet zaligmakend, maar verdoemend. En toch krijgen waarlijk ontdekte zielen een betrekking op de gerechtigheid Gods. Een liefde tot het recht Gods. Maar Christus is voor hun zielsogen nog verborgen. En ze zijn onverzoend, hoewel ontwaakt door de wet. Maar de wet doe je niet bij de geboren zijn. Hoor. Nee. De ontwaking der wet. Ja, hoe zou ik dat eens een voorbeeld van geven? Nou, Judas was ontwaakt door de wet. Dan zal ik het maar eens even zwart-wit zeggen. Hij zegt, ik heb verraden, onschuldig bloed. En hij wierp zo zijn penningen voor de fariseeërs in de tempel. Nou, een ontwaking door de wet is niet zaligmakend, maar dan ga je wel geloven dat je tegen God gezondigd hebt. Dan ga je echt geloven. En heel je geweten is in onrust. En ik weet dat ik voor vele beleiders onbekende taal spreek, maar ik heb de Bijbeltaal maar te preken. En ik ga dat absoluut niet aanpassen. Ik heb het woord te preken. Ik heb me niet aan te passen aan de onkunde van het refeldom. Dat is En als u deze taal niet verstaat, vraag dan aan de Heere om verstand met goddelijk licht bestraald. Maar het is geen wiskunde, want de kind in de genade verstaat deze taal. Hè? Want de kleine en de grote zullen alle van God geleerd zijn. Maar ik heb u gezegd in het tweede punt, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Gods. Dat zijn zielen die zijn nog niet wedergeboren. U zegt, hoe kan een dode nou dorsten naar gerechtigheid? Ja, ik stel u een andere vraag. Hoe kon Kaïn met God spreken? Hij was dood in zonden en misdaden. Hoe kan Kaïn met God spreken? Nou, kan hoor, staat in de Bijbel openbaar. Dus een dode in zonden en misdaden. Wij zijn actief dood van nature hoor. Daar bestaat ook heel veel verwarring over. Ik zou zeggen, Een dood mens, dus een onwedergeboren mens. Ik zou je vertellen, staat in het woord hoor. Die kan met smaak kerken. Hij kan proeven dat de zaligheid, dat een onvoorstelbaar wonder is. Hij kan de gave van de toekomende eeuw kan die smaken. Hij kan de Heilige Geest in een bepaald opzicht deelachtig zijn. Dat kan allemaal met een dood mens. Hoor. Dat kan allemaal. Gods woord leert dat. Hebreeën, lees het maar na. De gemene werkingen des geestes kan een onwedergeboren mens ook ondervinden. Een dood mens kan smaak in Gods woord hebben. De hemelse gaven smaken, de Heilige Geest in een zeker opzicht deelachtig zijn, maar desondanks toch niet wedergeboren. Dus u moet me niet vertellen van, kan een dood mens hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Ja! Maar dat is wel iets anders Als de situatie van Judas of van Kain. Want Kain zei, mijn zonden zijn te groot als ze vergeven worden. Maar degene die getrokken worden door de trekking des vaders, met smeking en geween tot Christus getrokken worden, in die weg gaan ze hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Naar de gerechtigheid Gods. Krijgen ze een betrekking op God. Een betrekking op het recht Gods. Nou, zielen die een betrekking krijgen op het recht Gods, daar is hoop voor. Die zielen hebben in zichzelf geen hoop hoor. Nee. Want er is geen geestelijk leven voor de rechtvaardigmaking. Nee, absoluut niet. Niks. Nee. En toch. Ja, dan kom je in het godswerk. Dat kan ik eigenlijk niet verklaren, maar ik moet het wel noemen. Want dat zijn de onverzoende uitverkorenen. Zo ondervinden de uitverkorenen, voordat zij wedergeboren worden, de trekking des vaders. Zij worden ontwaakt door de wet. Niet wedergeboren. Ontwaakt door de wet, van hun verloren staat overtuigd. En die ontwaking der wet, dat is absoluut geen levendmaking. Nee, want door de wet is de kennis der zonde. Dan ga je geloven, dan ga je de wet geloven, dan ga je God geloven dat hij gezegd hebt, ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Ga je geloven. Dat is niet zaligmakend hoor. Maar dat geschiet in de fase van overtuiging. En overtuiging is nog geen overbuiging hoor. Overtuiging is wettisch, overbuiging is zaligmakend. En recht overtuigde zielen lopen met het oordeel in een ziel over de aarde, in de woestijn van hun bestaan, waar niemand lafenis kan krijgen. Die dorsten naar de gerechtigheid van God. Die krijgen een betrekking op God, op een onbekende God. En geliefden, zijn er nog zielen die in het oordeel der verdoemenissen in hun leden voelen en zich alleen maar buiten de zaligheid en de zalig sprekingen van Christus kunnen luisteren? O geliefde, God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En Christus spreekt de hongerige en dorsten naar de gerechtigheid Gods ook zalig, namelijk tot rechtvaardigmaking. Hij spreekt ze niet zalig voor de wedergeboorte. Nee, je moet dat nu goed verstaan. Hè? De vierde zaligspreking kan Christus gebruiken tot rechtvaardigmaking. Dus tot eeuwige bevrijding uit het gevangenhuis van Satan. Tot je eeuwige verlossing uit het diensthuis der zonde. Ja, tot vergeving der zonde en tot kindschap Gods. Dus als dat dadelijke toepassing is, die vierde zalenspreking, dan ben je rechtvaardig verklaard. Dus u ziet dat de vierde zalenspreking betrekking heeft op de verzoende in Christus. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Maar ook, hè, dat is dan een bevestiging in hun zalige staat. Maar het kan ook betrekking hebben op degene die hongeren en dorsten naar de rechtvaardigheid Gods. Die daaronder verloren gaan. Hè, want dan degene die hongeren en dorsten naar het recht Gods. Hè, die krijgen Gods recht lief, die krijgen God lief. Ook al zou hij hen verdoemen. En degene die honger en dorsten naar een rechtvaardig God, krachtens de trekking des vaders, en zijn met hun hongeren en dorsten beslist niet wedergeboren, want zij hongeren en dorsten nog niet naar de gerechtigheid van Christus, omdat die nog hun niet geopenbaard is. Zij hongeren en dorsten wel naar gerechtigheid, maar nog niet in zaligmakende zin, want dat kan alleen in Christus. Dus degene die honger en dorsten naar God in betrekking tot zijn wezen, in betrekking tot zijn deugden, in betrekking tot zijn recht, dat zijn de goddelozen die Christus hier zalig verklaart. Maar dan in de toepassing des harten. Ik spreek hier niet algemeen hoor. Dus ik spreek geen hongerige en dorstige zalig naar de gerechtigheid Gods die niet wedergeboren zijn. Nee. Maar in de kader van de toepassing, in het kader van de rechtvaardigmaking. Dus in het kader van de hel van je bestaan. Als Christus zegt, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als dat toepassing is voor het eerst in je leven, in het kader, dan staat dat in het kader van de rechtvaardigmaking, daarmee zijn je zonden vergeven. Dus het moet wel toepassing zijn, deze zalenspreking. En niet algemeen, want van algemeenheden daar word je niet van bekeerd hoor. Nee, je kunt het hele woord uit je hoofd opzeggen. Je kunt zeggen, nou dat, ja kijk, dat staat toch in Gods woord. Dat. Ja, maar mijn geliefde, als dat geen toepassing is, dan gaat het aan je voorbij hoor. Dan zal het eenmaal in je aangezicht slaan. Dus het wil dus niet zeggen dat de vierde zaligspreking algemeen van toepassing is op alle die een betrekking hebben gekregen op het recht Gods. Nee. Nee, want dan zouden degenen met een betrekking op het recht Gods kracht als de trekking des vaders zalig zijn. Terwijl ze nog niet wedergeboren zijn, maar zo is het niet. De vierde zaligspreking moet met de daad toegepast worden en dan is er sprake van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat heb ik ingezien. En die een betrekking hebben op het recht van God, hè, die der wet gestorven zijn, die een vonnis hebben aanvaard en de kracht van deze zaligspreking ondervinden tot hun rechtvaardigmaking. Er zijn dus tweeërlei mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, namelijk degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, omdat zij in Christus gerechtvaardigd zijn, en degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Gods, omdat zij een betrekking op een onbekende God hebben gekregen krachtens de trekking des vaders. En die trekking des vaders gaat voor de inleving. Die gaat voor de inleving niet op Christus aan, maar op de hel aan. He, want degenen die getrokken worden, dat zijn allemaal ter dood veroordeeld. Die zijn allemaal ter dood veroordeeld door de wet. En hebben dus het vonnis des doods in hun leden. Dat is geen voorbereiding voor de wedergeboorte, maar het gaat er wel om vooraf. En het is zelfs zo dat degenen die in de fase verkeren van de trekkende liefde des vaders, dan krijg je een betrekking op het recht Gods, op een rechtvaardig God. Hè? Maar je zoekt het alleen nog in de verkeerde weg. Want die weg, ja, dat is Christus en die moet je geopenbaard worden tot rechtvaardigmaking, tot wedergeboorte. Dat doet de gerechtigheid Gods niet, hoor. Nee. Maar die een betrekking die in de fase verkeren van de trekkende liefde des vaders, die worden op een verborgen manier ondersteund door de vruchtelijke bediening van het evangelie. Ja, misschien vreemde taal voor u. Ja, kan ik ook niet helpen. Je moet maar luisteren wat het woord predikt. De vruchtelijke bediening van het evangelie, die is echter niet zaligmakend, maar wel ondersteunend voor een verloren ziel, die zich enkel de verdoemenis kan eigenen. En met Gods woord zijn deze zaken klaar en helder openbaard, maar je moet er wel ogen voor krijgen. En je moet er ook verstand voor krijgen, met God ook licht bestraald, een wedergeboren verstand, want anders kun je de schriften niet verstaan. Christus zegt, niemand kan tot mij komen, zeg. Tenzij de Vader, die mij gezonden heeft, hem trekken. Nou. De afscheiding legt de grond van de zaligheid in de trekking. Ik zeg nee, dat leert Gods woord niet, dat leert Christus ook niet. Christus legt de grond in de opwekking. De opwekking uit de doden. Dus de trekking des vaders is geen zaligmakende voorbereiding tot de wedergeboorte. Want buiten de wedergeboorte in Christus is er geen geestelijk leven. Ja. Aan de ene kant wordt het afgesneden en aan de andere kant worden ze getrokken. Ja, dat is Gods werk hoor. Zo werkt God. En God weet op volmaakte wijze wie hij trekt. De trekking des vaders gaat aan de wedergeboorte vooraf. En die trekking des vaders gaat gepaard met de bediening des doods. Die van de wet. Dus aan de ene kant worden ze gevoerd met smeking en geween. En aan de andere kant worden ze in het werk afgebroken. Ja. Ja, we zijn die begrippen kwijt in onze dagen, hè? Maar er zijn de zielen die een plotseling een zwaar dood sterven. Ja, daar hoor je tegenwoordig ook niet meer van, maar het scheelt me ook niks. Een plotseling een zwaar dood sterven en er zijn er ook zielen die de hongerdood moeten sterven. Ja, dat is een lange stervensweg. Waarin de oude mens uiteindelijk de laatste adem uitblaast in het werkverbond, om dan door de opwekking des zoons te ademen in het genadeverbond. Wet en evangelie zijn altijd zuiver onderscheiden, maar werken wel tegelijkertijd in een door de wet vervloekte zondaar. Hoewel het evangelie in de vruchtelijke bediening nog niet zalig maken. En dat noemen we nu de gemene werkingen des geestes, geliefden. Nou, u weet, de gemene werkingen des geestes, dat zijn ook geen algemene werkingen des geestes. Want algemene werkingen des geestes ondervindt ieder mens. Ook van nature, ja zeker. En dan heb je een sprekend geweten. En als je het kwaad bedrijft, en als je daar nog geen toegeschroeid geweten hebt, dan spreek je geweten. Dat zijn de algemene werkingen des geestes. Maar de gemene werkingen des geestes, die gaan veel verder. En die ondervindt elk kind van God voor de wedergeboorte. De gemene werkingen des geestes. Ja. En dan word je ontdekt van je doodstaat. Dan gaat de wet je vervloeken. En dan krijg je betrekking op het recht Gods. Ja. Ondervind je de trekkende liefde des vaders. Dan voert je dat met smeking en geween. Dan zeg je, ach lach, zou ik die God nog eens mogen leren kennen. Hoe kom ik ooit met God verzoend? En dan zeg je met een wenende ziel. Ja. Maar er zijn ook mensen die de gemene werkingen des geestes hebben ervaren en toch voor eeuwig verloren zijn gegaan. Ja. Daar zijn de dwaze maagden het echte voorbeeld van. En die zijn nooit verder gekomen dan de gemene werkingen des geestes. Dus dat kan heel ver gaan. En dat zeg ik nou niet om de zwakgelovigen te ontmoedigen. Nee, dat leert Gods woord. En de zwakgelovigen die kunnen dat gerust doorstaan en hebben hoor. Tegenwoordig zeggen ze, ja dan moet je uitkijken dat de plantjes er niet uittrekken. Mensen, dat is allemaal onzin. God houdt zijn eigen werk in stand en die kleingelovigen, die zwakgelovigen, die hebben zichzelf al duizendmaal verdoemd en op één hoop gegooid bij de goddelozen. Dus die kunnen echt goed dat hebben hoor, ja. En mensen kunnen heel veel aan gemene werkingen des geestes ervaren hebben, hè, terwijl Gods volk het soms met één belofte in Christus hun hele leven moeten doen. Ja, ja. Maar ik zou je zeggen, geliefde, beter één woord van zaligheid uit de mond van Christus gehoord, dan een kruiwagen aan bevindingen die nooit tot de zaligmakende kennis der waarheid hebben geleid. Ja. Dat zijn altijd mensen die leren, maar nooit tot de kennis der waarheid komen, zegt Christus. En de vrouwkes gevangen nemen dus, die nog in de zonde leven, dat betekent dat. Dus er moet dus een opwekking uit de doden plaatsvinden en die opwekking geschiet door Christus. Door zijn geest. De opwekking uit de geestelijke doodstaat geschiet door de stem des zoons van God. Dat is een dan spreekt Christus in de toepassing met een belofte. En dat kan ook deze vierde zaligspreking zijn. Doden zullen horen. De stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat zijn die doden, dat zijn geen algemene doden. No. Dat zijn doden die zijn al onder de wet gebracht in de bewuste kennis van het geweten. Die doden die hebben ondervonden de trekking des vaders, maar ze kunnen zich niet in een doodstaat bewegen tot Christus. God beweegt de ziel. En die beweging is pas zaligmakend als de ziel op Christus ziet door het geloof en zijn stem hoort tot levendmaking en tot rechtvaardigmaking. Dus hier heb ik ook te leren dat de wedergeboorte die komt niet enkel tot stand door de werkingen des geestes. Dat leert afscheiding. Hè? Dat is de wedergeboorte leer, maar dat is een bedorven wedergeboorte leer. De wedergeboorte komt niet enkel tot stand alleen door de werkingen des geestes. Nee, de Heere spreekt zijn volk uit het graf des doods. En dan leven ze door zijn geest. God is een God der levenden en niet der doden. De Heere spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En daartoe kunnen ook de tweede en de vierde zaligspreking dienen. Hè. Zalig zijn die treuren. Als Christus stad spreekt in je verloren en verdoemde staat, dan ben je zalig. En als de tweede en vierde zaligspreking door Christus aangewend wordt, worden door tot rechtvaardigmaking van de goddelozen, die een betrekking hebben gekregen op de gerechtigheid van God, dus op het recht Gods, dan worden zij op het spreken van Christus als doden uit het graf opgewekt. En degene die zijn stem gehoord hebben, met de oren des geloofs zullen leven. Dus de tweede en vierde zaligsprekingen kunnen dus ook de rechtvaardigmaking betreffen van verloren zondaren in de toepassing. Maar in de eerste plaats wordt Gods verzoende kinderen door de tweede, door de zaligsprekingen bevestigd in hun zalige staat van God. En in de eerste en in de derde zaligspreking worden ze bij hun naam genoemd. Hè? En dat loopt echt over alleen maar echte kinderen, verzoende kinderen van God. En we hebben gezegd dat er zielen zijn die de zwaardood sterven. En dat zijn zielen, nog even terug om deze zaligspreking in het kader te zetten van de rechtvaardigmaking. Nou, er zijn de zielen die de zwaardood sterven. En er zijn zielen die de hongerdood sterven. En dat sterven staat dan in het kader van Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Nou, Paulus, die heeft het in Galaten 2 vers 19 niet over het stervensproces. Nee. Maar om het gestorven zijn van de oude mens. En de een vindt een langere stervensweg dan de ander. Maar het gaat niet om die stervensweg. Het gaat niet om de lengte van het stervensproces onder de wet. Nee, nee. Maar om het gestorven zijn, om de dood van de oude mens, daar gaat het om. Want is de oude mens gestorven, dan kunnen we goden leven, ofwel, dan volgt de opstanding uit de geestelijke doodstad. Ja, het lijkt op een wat systematische uitleg, maar we moeten de leer feitelijk en zuiver stellen, anders gaan we aan de dwalingen ten onder. Nou, dat oordeel zie je in onze dagen voltrekken. En over deze zaak, namelijk het punt der wedergeboorte en de zaken die eraan vooraf gaan en erop volgen, nou, er is zoveel verwarring in de gereformeerde gelederen dat ik ken er niks meer gereformeerds in ontdekken. Nou. En dat velen gaan door de veelheid aan de onzuivere bomen, zien het ware bos niet meer. Maar in dat bos staat die ware appelboom, hoor. Dat is Christus. Niet elke boom is zaligmakend, ben je wijzer. Er is maar één boom zaligmakend, dat is de appelboom Christus. En daar zit de bruid onder. En zijn vrucht is haar gehemel te zoet. Nou, ik kan geen licht scheppen in dat duistere bos. Want ik ben zelf enkel duisternis. Maar het licht schijnt in de duisternis. En het licht is Christus. Maar de duisternis, die heeft het nooit begrepen. Die begrijpt het ook nooit. Nee. Kunnen we wel redeneren. Dan zeg je, nou kijk eens, een mooi prachtige boom in het bos. Ja. Allemaal blad. Dan kun je van blad niet lezen. Nee. En dat hebben we te verkondigen. Hè? Dat de duisternis het niet begrepen heeft. Het zal het ook nooit begrijpen en verstaan. Want de duisternis wordt nooit licht. Nee. Duisternis wordt nooit licht. Nee. Vlees wordt nooit geest. Nee. Vlees wordt nooit bekeerd. Nee. Het lichaam der zonde is een last. Een lijk. En dat moet afgelegd worden. Om verzadigd te kunnen worden van het leven en van het licht. Dat van het aangezicht van Christus straalt. En geliefden, we hebben gesproken over tweeërlei hongerige en dorstige, namelijk in Christus. En over de hongerige en dorstige naar het recht Gods, hè, in de weg der ontdekking. En we hebben gesproken over tweeërlei gerechtigheid, namelijk de gerechtigheid van Christus en de gerechtigheid Gods. Ja, en dan had nog een puntje, dat vijfde puntje nu. Namelijk de verzadiging waarmee Christus de hongerige en dorstige naar de gerechtigheid zal verzadigen. He, want de zaligspreking was nog niet klaar. Voor de helft. He, zalig zijn die hongerige en dorstige naar de gerechtigheid, maar er komt nog wat achter. Want zij zullen verzadigd worden. Nou, waaruit bestaat de verzadiging waarmee Christus zijn volk verzadigen zal? Nou, de verzadiging die hier genoemd wordt is Christus zelf. Hij zal zijn volk verzadigen met zichzelf. Want Christus is het leven en alleen het leven kan de ziel verzadigen. De volkomen verzadiging met Christus, die zal niet aan deze zijde van het graf geschieden, hoewel Gods volk wel een volkomen zaligmaker heeft. Maar om volkomen verzadigd te worden met Christus, zullen we het lichaam der zonde moeten afleggen. Want dit verderfelijke, dat moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Bram. Om volkomen verzadigd te worden met het beeld Gods. En het beeld Gods, dat is Christus. Christus is het beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En in dat beeld worden de uitverkorenen hersteld door de wedergeboorte. En met dat goddelijke beeld zullen degenen die hier gehongerd en gedorst hebben naar de gerechtigheid van Christus, volkomen verzadigd worden als zij tot heerlijkheid zullen verhoogd worden. En daar mag de levende kerk wel eens voor zingen, geliefde. Als zij op die heerlijke toekomst een geloofsblik mag hebben. En dan zingen ze maar blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. En verzadigd worden met uw goddelijk beeld. En geliefde, om God in gerechtigheid te kunnen aanschouwen, moeten we onze ongerechtigheid verzoend krijgen aan deze zijde van het graf. En om God in gerechtigheid te aanschouwen, zullen we de gerechtigheid van Christus deelachtig moeten zijn in de toerekening. En de gerechtigheid van Christus is geen inklevende gerechtigheid, zoals Rome leert. Dat leert zelfs Watson. Wat schrik ik daarvan? Dat is niet waar! Dat is een toegerekende gerechtigheid. Als we God in gerechtigheid zullen aanschouwen, dan zijn we in de tijd bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En als Christus ons bekleedt met de mantel van zijn gerechtigheid, dan zijn we naakte en verdoemelijke zondaren voor God geworden. Ja. God rukt eerst je ademskleedje van je lijf, want Christus bekleedt alleen naakte en verloren zondaren met zijn gerechtigheid. En over die bekleding van Christus' gerechtigheid wordt veel te horizontaal gedacht in onze dagen. Het geloof wordt vreselijk overgeaccentueerd in onze dagen. Alsof het geloof de gerechtigheid van Christus is, maar zo is het beslist niet. Het geloof is slechts een middel om de gerechtigheid van Christus heilachtig te worden. Maar het geloof is de gerechtigheid zelf niet, nee. Ook de honger en dorst naar de enige gerechtigheid die voor God geldt, maakt geen enkele verzadiging die Christus de hongerige en dorstige naar de gerechtigheid belooft. Nee. Gods kinderen hongeren en dorsten naar de gerechtigheid op grond van de belofte die hen door Christus is toegezegd. En die vervulling van die belofte geldt, die geldt al voor het leven der genade aan deze zijde van het graf, want Gods volk kan van de honger en dorst niet leven. Ben je wijzer? Als Christus je leven is, dan sta je naar de gemeenschap met Hem. En de psalmist zegt, uw toezegging heeft mij levend gemaakt. En dat bestrijkt het hele leven der genade. Hè? De inspraak van Christus in de ziel doet de levende kerk herleven. Ja. Er zijn veel mensen die aan die... Ja, dan zeggen ze mijn geloof en de praktisering van mijn geloof. Maar wat heb je dan hoor? Denk van mijn wedergeboorte leven? Nee. Alleen van Christus. En zo komen ze ook tot het leven als Christus de zijne vrij spreekt voor het aangezicht zijns vaders. Hè? Op zijn stem komt de kerk tot leven. En op zijn spreken worden ze ook in het leven gehouden. Ja. En daartoe dienen ook de zaligsprekingen. Hè? Het zijn levende beloften van een levende Christus. Hè? Op grond van zijn belofte of zaligsprekingen steunt de kerk op haar liefde in de woestijn van het leven. De levende kerk steunt op het ja-woord van Christus. He, ze zijn in ondertrouw, maar nog niet getrouwd. Ja, want dat geschiet pas bij de bruiloft des lams. En hoe dood Gods levende volk zich ook gewaar wordt, ze zullen leven, want Christus leeft en daarom leeft de kerk. En omdat Christus leeft, zullen degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid verzadigd worden met het brood des levens, dat uit de hemel nedergedaald is, tot in de helse krochten van smessen bestaan. En Christus is nedergedaald ter helle. Heb je dat wel eens verstaan, geliefde, voor eigen hart en leven? Nedergedaald ter helle, want daar bevinden we ons. Christus bevindt zich op de bodem van de put van uw verlorenheid. Zoek hem niet in de lucht, maar in de diepte van uw bestaan. Hij heeft zijn eeuwige armen onder uw hel doorgeschoven, volk van God. Verloren ziel in ons midden. En hij heeft op u gerekend, namelijk dat gestof zijt. Vlees, enkel zonde, enkel vuil, enkel ongerechtigheid. Maar Christus is tot zonde gemaakt, opdat gij zoudt zijn rechtvaardigheid Gods in hem. En daartoe moet de mens van dood levend gemaakt worden. Van onrechtvaardig rechtvaardig verklaard worden. En van een helleling een kind Gods genaamd worden. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zons. En zalig zijn die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Verzadigd als met vette smeer. Met vette tarwe wil hij u spijzen. Kindersheren. En kronen met zijn gunst bewijzen. Ja. Ja, dat heeft de Heer wel eens in mijn hart gedrukt toen ik van alle kanten geweldig werd aangerand door de reformatorische geestelijkheid. Wat u kunt vinden in het 7e vers uit de 147e psalm. En we zullen dat met elkaar gaan zingen. Psalm 147, het 7e vers. Ik wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. En zegent in uw land uw kinderen, hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelde liefelijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mede. Met vette tarwe wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Het is het 7e zangvers uit de 147e psalm. Geliefden, zelfs aan de verste grenzen tot aan het uiterste der aarde, dan zullen we die vrede mogen verkondigen die alle verstand te boven gaat. En dat is een liefelijke vrede, hè? We hebben het opgezongen. Die de wildste volkeren in lammeren van Christus zullen veranderen. Ja. En daartoe heeft de Heer mij een al geopende deur gegeven, een krachtige deur geopend die niemand kan sluiten. Want geen krijg zal mijn wasdom in Christus kunnen verhinderen. Al heeft Demas mij verlaten, dan zal mij de wasdom in Christus niet in de weg staan. Om met vette tarwe zal Christus de zijne spijzigen en kronen met zijn gunst bewijzen. Daar moet ik het van hebben. En daar moeten al Gods kinderen het van hebben. He, want bij mij is het niet hoor. Nee, bij ons is enkel verkeerdheid. Niet ons, o Heer, niet ons, maar uw naam zij eeuwig eer. Ja. Nou, hoe weet je nou dat je een kind van God bent? Als de Heer het je tot je gezegd hebt, dat je zalig bent. Ja, hoe weet je nou dat de Heer tot je gesproken hebt? Als die bevestigt in je leven. De discipelen krijgen hier een bevestiging in hun zalige staat voor God. En als de Heer je rechtvaardigt door middel van deze zaligspreking, dan gaat hij het ook bevestigen in je leven. En dan gaat hij je ook verzadigen in je leven. Dus dat kan je dan weten. Of je nou die liefelijke vrede deelachtig bent. Wij dan gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Er is geen andere rechtvaardiging. Nee. De rechtvaardiging door het geloof in de vier schaven van het geweten. Dat is de enige rechtvaardiging die Gods woord leert. Hoewel Gods volk is gerechtvaardigd in de opstanding van Christus. Want dat is de grond. Hè? Maar, ja. Bent u reeds die liefelijke vrede van Christus deelachtig, op grond van recht? Bent u reeds gekroond met zijn gunstbewijzen in Christus, geliefde? Nou, als dat zo is, als dat de Heere waargemaakt hebt in je leven, dan zul je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Om meer en meer in hem bevestigd te worden. Om meer van hem verzadigd te worden. Gods, weet je wat Gods volk mag doen? Die mag hun roeping en verkiezing vastmaken. Hè? Nou, dat gaat in deze weg. Zalig zijn die honger en dorsten. Naar zijn gerechtigheid. Hè? Want die zullen verzadigd worden. Maar het kan wel zo ver weg zijn, het leven der genade, dat Gods kinderen niet honger en dorsten naar de gerechtigheid. Omdat ze eigen gerechtigheid voor gerechtigheid houden. Ja. Maar daar gaat de stank vanuit, hè. Dan leef je met de beren in het bos. Van eigen gerechtigheid. Ja. En als je jezelf als een eikenboom de gerechtigheid voordoet. En je doet je voor als een uitlegger van geestelijke knopen. Hè, om bij de mensen in het gevlei te komen. Ja. Dan is er maar één geneesmiddel. Dat God je eigen gerechtigheid verbrandt. En dat hij je er naakt bij zet. En de bladeren van eigen gerechtigheid van je lijf rukt. Ja, want God duldt geen ootmoedig kleedje onder het kleed van de gerechtigheid van Christus. Nee! God duldt ook geen nederig vroom kleedje over het kleed van de gerechtigheid van Christus. Nee! God duldt ook geen vriendelijk kleedje naast het kleed van de gerechtigheid van Christus. Nee! Christus hongerde en dorste om de wil des Vaders te doen. Waaraan hij ook volkomen gehoorzaamd heeft met zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En door zijn volkomen gehoorzaamheid heeft hij een volkomen gerechtigheid verworven om zijn volk rechtvaardigheid Gods te doen zijn. Meer is niet nodig, mensen. Maar met minder kan het niet, hoor. Maar er is geen enkele goede eigenschap die naast Christus bestaat. Er is geen enkele vriendelijkheid die met de vriendschap van Christus kan wedijveren en die enige waarde heeft. Er is ook geen enkele liefde die naast de liefde van Christus kan bestaan. Er bestaat ook geen enkele zachtmoedigheid dan alleen de zachtmoedigheid van Christus. En Gods volk wordt met de zachtmoedigheid en de nederigheid van Christus bekleed. Gods kinderen worden ook met het hongeren en dorsten van Christus bedeeld. En toen hij naar het lichaam hongerde bij de Jacobsbron, toen werd hij verzadigd met wat? Met eten en drinken? Nee. Hij werd verzadigd met het doen van de wil des Vaders in de bekering van die Samaritaanse hoer. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Daar word je verzadigd van. En die Samaritaanse hoer is erachter gekomen dat de mens bij brood alleen niet leven zal, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En de mond Gods is Christus. En door die mond werd ze zalig gesproken. En toen krijgt zij ook een mond om zijn lof te vertellen. Ja. Dat kan alleen maar als Christus de mond Gods voor je geworden is. En weet je wat ze ging vertellen? Kom, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Ja. En toen liepen al die vrijzinnige inwoners van Sichar op Jezus aan. Ja, omdat ze deel uitmaakten van de velden die wit zijn om te oogsten. Ja, hoe kan dat bestaan? 99,9% van de huidige predikanten die zitten op ene grote refokluit, op ene grote refobult, op ene grote bijbelbelt. En ze gaan niet uit naar de velden die wit zijn om te oogsten. Hoe kan? Moet je mij eens vertellen. 99% van de huidige predikanten zit op ene grote refobelt en ze gaan niet uit naar de velden die wit zijn om te oogsten. Weet je wat ik geloof? Dat 99,9% van de huidige predikanten geen roeping hebben. Of je nou hersteld bent of oud gereformeerd, dat maakt me niks. We leven in dagen als van de Babylonische spraakverwarring. Zelfs Gods volk verstaan elkaar niet meer. Omdat de meesten vrolijk en prachtig leven, zoals die rijke man vrolijk en prachtig leven, en zich om de arme Lazarus niet om het in het minst bekommerde. De liefde van velen zal verkouden en dat oordeel treft ook een deel van Gods volk. Omdat ze zich als een demus gedragen. Vandaag staat het stoplicht op groen, morgen op rood. Dat zijn mijn vrienden niet, hoor. Hoewel ik ze alle die waarlijk in Christus zijn lief hebben. Maar als Jezus er een vet wordt, dan slaat hij achteruit. En velen van Gods volk leven onafhankelijk van God. En daar kun je niet mee wandelen, hoor. Je kent met een Eli, al heeft hij de naam van dat hij leeft. Maar met een Eli kun je niet wandelen. Omdat God niet meer tot hem spreekt. Hij kent geen geestelijk leven meer in de beoefening. Kun je niet meer wandelen. Er zijn er die zich tot de nek verzekerd hebben. En ook de broeders die in eenzaamheid hun weg gaan, in de weigerde seren. Die moet alleen lopen. Dat is ook niet slecht. Heen nog wandelde naar God. Met vol krijg je er maar bij. En als de Heer je geroepen heeft tot zijn dienst, moet je op een eenmansweg rekenen, geliefde. Want dan kunnen er nog geen twee met elkaar lopen. Ik spreek het ervaring, hoor. Omdat velen gedreven worden door de afgunst en wettische ijver en het licht in hun broeders ogen hem niet gunnen. En ik heb wat mensen gehad die zijn maar met een objectief oordeel dachten ze in mijn roeping te kunnen kijken. Nou, vergeet hem dan. Dan kan er maar één in kijken, dat is God. Johannes zat alleen op Patmos en hij vaarde er geestelijk wel bij. Want door lijden zal de kerk geheiligd worden. Door lijden geheiligd zal de kerk vruchten dragen. Want als het zaad in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen. En dan zal het geen vruchten dragen. Maar dat is niet het sterven der wet, hoor, waarvan Paulus melding maakt in Galaten 2 vers 19. Als het zaad in de aarde niet valt en sterft, blijft het alleen en zal geen vruchten dragen. Dat is niet het sterven van de wet. Nee. Dat is het sterven aan de vruchtbaarheid in het kader van de tweede bekering. Elke predikant moet een tweede bekering kennen. Dan is die gestorven aan zijn bekering. En dan kan die pas Christus spreken. Als de enige bekering van God, als de enige gerechtigheid van God. En Christus alleen breekt uit in menigte, want hij alleen is de doorbreker die aan de spitsen treedt en zijn volk in alles is volgegaan en volgaat. Christus zegt niet voorwaarts. Nee. Je hebt van die Jehu-ijveraars, zoals de leden van de opwekkingsbeweging voorwaarts Christusstrijders, maar ik heb wel eens aan zo'n veteraan die van die beweging gevraagd in hoeverre hij nou vooruitgang had geboekt in die strijd. Ja, en toen kwam de aap uit de mouw, want De vloot van het leger voorwaarts Christenstrijders is bij gebrek aan wind niet eens uitgevaren. En toen de wind begon op te steken en de boten begonnen los te breken, zat de bemanning reeds thuis bij moeders de vrouw. Ja. Nou, dat is voorwaarts Christenstrijders. Komt niks van hem. Ja, en aan vruchten inzamelen, daar is men ook nooit aan toegekomen, want bij gebrek aan regen zijn al die wonderbomen verdord. Ja, en met bladeren pronken, daar is geen eer mee te baden. Ik kan wel met bladeren op de markt staan, maar dan zeg je, ja, al die mensen lopen er voorbij. Dus die opwekkingsbeweging van voorwaarts Christenstrijders, die heeft zichzelf opgeheven en de leden zijn hun zweeks gegaan. En hoe meer organisaties op het kerkelijk erf, des te meer verwarring en des te minder vrucht. Want om de kool en de geit tegelijk te sparen, moet je Christus verloochenen en dan hou je de vloek over. Ja. Maar Christus zegt nooit voorwaarts, maar weet je wat hij zegt? Volg mij. En daarom zijn de hongerige en dorstige helden in de strijd. Want als Christus de zijne in alles voorgaat, is de overwinning verzekerd. En dan zijn ze volk helden in de strijd. Omdat hij de overwinner is over duivel, de dood en het graf. Dan is Gods volk meer dan overwinner in hem. En deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ja, en als je daarvan mag getuigen onder de reufelmassen, ja, dan knassen de velen met hun tanden. Hè? De gouden vullingen. En dat kan heel gevaarlijk zijn, want als een giftige slang op zijn tong bijt, dan gaat hij zelf dood. Maar als je een levende vis onder water houdt, dan sterft hij niet van. Voel je het verschil? Dus Gods volk is onsterfelijk in Christus, hoewel sterfelijk naar het vlees. Zij hongeren en dorsten naar de volmaaktheid, hè, waartoe zij van Christus Jezus gegrepen zijn. Ja. Gods volk hongert en dorst naar de gerechtigheid, niet omdat zij aan de gerechtigheid van Christus vreemdelingen zijn. Nee, zij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid omdat zij herschapen zijn, hersteld zijn in het beeld Gods. En dat beeld willen zij gelijkvormig zijn, maar ze worden dikwijls het tegendeel gewaar. En daarom hongeren ze en dorsten zij des te meer naar de gerechtigheid van Christus. En dat is een stervend leven hoor. Want de honger en dorst doe je sterven. Maar dat is de weg om de volle verzadiging in Christus te erven. Er is ons geen kalme reis beloofd hoor. Maar wel een behouden thuiskomst hè. Ze zullen verzadigd worden. Verzadigd als men vet is meer. Met hemelsmannen verzadigd. Voor zijn troon en hier beneden. Hoewel hier niet volkomen. Wel volkomen in Christus. En in de hemel is geen honger en een dorstige meer. Want dan zullen Gods kinderen niet meer hongeren. En dan zullen ze niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen. Nog enige hitte. Want hun ontfermer zal ze leiden. En hij zal hen als springaders der wateren zachtjes leiden. Een volk van God, het beste komt nog. En voor degene die hier hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus, want ze zullen verzadigd worden. Hè? En overeenkomstig de zaligsprekingen zegt Christus op een andere plaats, in het Lucas-evangelie, Lucas 6, vers 21 tot 26, ik zal het u voorlezen. En er staat, zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Zalig, ja je moet mijn schrift me gelijk. Hè. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. En zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen om de zoon des mensen wil. Verblijdt u in die dag en zijt vrolijk, want ziet, uw loon is groot in de hemel. Want hun vaders deden desgelijks en de profeten. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Wee u die nu verzadigd zijt, want gij zult hongeren. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Nou van de vlies, maak je borst maar nat. Want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Dus het is van tweeën één.
Of we treuren, of we hongeren en dorsten vanwege ons aandeel in Christus aan deze zijde van het graf. Of we beelden ons een ingebeelde hemel in en een overwinningsleven en gaan breed lachend onze weg, rijk en verrijkt en gaan geen dings gebrek. Ja, als alle mensen wel van je spreken, mag je wel vrezen met 1000 vrezen. En de breed geëerde en hooggewaardeerde kamerjongens van de Vlies en van der Staaij mogen zich wel ernstig zorgen maken. Want ze hadden Christus nog geen dag in de Tweede Kamer geduld. En van de Vlies die kan het de 10.000 dagen uithouden. Hoe is het mogelijk? Dat bestaat niet, hoor. Gods ware volk houdt het aan het hof van Farao niet uit. En zij verkiezen liever met Mozes en met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dan voor een tijd eer en aanzien te hebben. En dat iedereen wel van je spreekt. Nou mensen, je mag wel vrezen met 1000 vrezen. En je moet maar rekenen. Als je werkelijk hongeren en dorsten mag naar de gerechtigheid, dan zou je door iedereen gehaat worden. Want het pad der gerechtigheid is zo scherp als een scheermes. En dat pad wordt als de pest gemeden in de kerken, in de politiek en overal. Want dat pad is de kerkmassa te nauw. En de smalle weg is een onbegaanbaar pad voor de godsdienst. Want die plaats is hen te nauw, hè, zodat ze roepen wijk van mij, hè, dat ik wonen mogen. Deze plaats is te nauw. Ja. En de hemel is voor een onbekeerd mens een hel. Hè, want er wordt God verheerlijk voor eeuwig en altoos. Nou, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Hè. Dat zijn mensen die hebben op deze wereld geen plek meer om te leven. Nee. Lazarus, hè, die arme Lazarus, had geen plek meer om te leven. Lag aan de poort van de rijke man. Een rijke, ja, die had een bult met reefvogelsdienst. Ja. Zakken vol met geld. Ja. En zondags deed hij sneeuw schuiven, hè, om zijn zakken te vullen.
Ja.
En hij betaalde zijn schulden niet af en de mensen die grote lening bij de bank. Ja, maar Gods volk is zalig in hetgeen ze in Christus is. Hè? En daar moest die arme Lazarus van hebben. Want als die aan de barmhartigheid van de rijken, ja, de barmhartigheid van de goddelozen zijn vreed. Daar is Lazarus achter gekomen. Maar de gerechtigheid van Christus, de barmhartigheid in Christus, was tot zijn eeuwige zaligheid. En Gods volk is zalig in hetgeen ze in Christus is, niet omdat zij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, maar omdat ze Gods kinderen genaamd worden. Nou, Gods volk moet hier je veel met tranen zaaien. Hè? Honger en dorst ontberen, lijden en ramp ondergaan. Ja, ze gaan door eer en oneer, kwaad gerucht, goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekende en nochtans bekend in Christus. Als stervende en ziet we leven, als getuchtigen niet gedood. Als droevig zijn er toch altijd blijden. Als arm, als Lazarus, toch vele rijkmakende. Als nietshebbende, wat had Lazarus nou? Een verkankerd lichaam. Ja. En die man die bezat alles. Ja. Ja, de bezittende klasse zal echter bedrogen uitkomen, rijke man. Ja. Hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige pijn. Maar Gods volk zal met gejuich maaien, omdat ze met tranen gezaaid hebben. In Christus. En Jezus weende. Nou, dat gaat al Gods volk. Want ze hebben in Christus geweend. Allemaal. En wat zal dat toch een dag wezen, geliefde. Als de schoven Christi worden binnengehaald in de schuur des van de hemelse gewesten. En daar zullen zij Gods knechten met hun zaad. En zij die zijn naam beminnen erfelijk worden. Ja, we moeten weer eindigen. Maar geliefde, straks gaat de kerk nooit meer uit. En degenen die zich in de kerk vervelen, die hebben geen hoop en verwachting op de eeuwige Sabbat. Ja, ik heb me ook wel eens verveeld in de kerk, hoor, op zo'n onder zo'n dooie preek. Dan was die man nog maar 5 minuten bezig en dan zeg ik, nou zeg maar amen. Het wordt niet wat. Maar Gods volk wenst wel eens dat de kerk nooit meer uit zal gaan. Hè, omdat ze daarop verwachting hebben gekregen. En geliefde, hebt u er reeds gegronde hoop op gekregen? Hè, op de eeuwige zaligheid. Geen onzekere hoop. Geen zichtbare hoop. Die gezien wordt. Want de hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Hè, want hetgeen iemand ziet, waarom zal die dan hopen? Nee, de hoop die wij bedoelen is een geloofshoop in Christus. En dat is een zekere hoop. Gods volk heeft geloofsverwachting, een uitzicht, een toevoorzicht, een inzicht in die zalige toekomst. Die is weggelegd voor degenen die God vrezen. O zalig is dat volk dat naar zijn klanken hoort. Hè? Dat volk dat hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Hè? Want die zullen in het licht van zijn aangezicht wandelen en verzadigd worden en doorsidderd worden met de Heilige Geest. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt in hoogste toppen stijgen. En geliefde, als je nou voor het eerst die stem van de Zoon van God gehoord hebt in je leven tot rechtvaardigmaking, omdat je hongert en dorst naar de gerechtigheid Gods, en als de Heer in je nou onder deze preek of ooit zalig gesproken heeft, ooit of zalig zal spreken, dan zou je ook verzadigd worden met zijn beeld. Ja. En om de zaligheid in heerlijkheid uit te leven, geliefde, moet je hier je rampzaligheid inleven. En dikwijls op je zonde kouwen. Om liever uit het lichaam uit te wonen dan in het lichaam in te wonen. Paulus wenst liever ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat was hem zeer ver in het beste. Maar hij was gewillig om de raad Gods uit te dienen tot stichting van de broederen. En daarvoor nog een ogenblik in het vlees te blijven. Elk mens moet de raad Gods uitdienen. In zijn gunst of onder de toelating. Maar ieder mens moet de raad Gods uitdienen. En degenen die de raad Gods mogen uitdienen in Gods gunst, dus in Christus, zijn zalig in het uitdienen van de raad Gods. Want alle dingen moeten medewerken ten goede in het leven van degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Hè, tot de avondmaal van de bruiloft des Lams. Zowel de kleine als de grote. Er zal geen klauw gemist worden, geliefde, die Christus tot zijn eigendom verkoren heeft. En het zal een schare zijn die niemand tellen kan. Al wordt het ook maar een klein kuddetje genoemd. Het is toch een schare die niemand tellen kan. En ze zullen komen, hè, uit het oosten en uit het westen, uit het zuiden en uit het noorden. Ja, uit alle geslachten, talen, volkeren en naties. En dan zal het zijn, één herder en één kudde. En dan zal het lam zelf hen wijden. En ze zullen verzadigd worden met de lekkernijen van koningstafel. Ja, door de koning zelf. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen wijden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En de Heere zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. Heren, we hebben een ogenblik mogen overdenken wie nou tot die hongerige en dorstige gerekend worden. Wie gij onder die hongerige en dorstige rekent. En dat is alleen uw volk. Maar we hebben ook gezien, lieve Heer, op grond van uw woord, dat er zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid Gods. Omdat ze getrokken worden met touwen door liefde. En zich in zichzelf alleen maar de verdoemenis gewaar worden. O Heere, gij zult ook die zielen opwekken ten uiterste dagen. En zalig spreken. In de vier schaar der conscientie. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. En dan zijn ze ook in Christus. Dan zijn ze in Christus. Want dat is de verzadiging van het geestelijke leven. Heere Jezus, gij zijt onze verzadiging. En gij zijt ook onze honger en dorst. En gij zijt onze zachtmoedigheid. En uw tranen zijn de onze. En onze zonden zijn de uwe. Want gij hebt die weggedragen in een zee. Van eeuwige vergetelheid. O lieve Heere, verheerlijk uw naam en kracht onder ons. En geef nog een opwekking en een herleving. Uit u, door u en tot u. Omwille van uw eeuwig welbehagen. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, uit de 63ste psalm, de versen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3 uit de 63ste psalm.
zegen beden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.